In Aalmoes zijn wij vanavond weer terug. Merkwaardige profeet. Merkwaardige profetieën. Omdat het een profeet is uit Juda die gestuurd wordt naar Israël. Hetgeen dus wat anders is, dat laatste. Uit het tweestammenrijk naar het tienstammenrijk. Daar komt het op neer. En we hebben vastgesteld, nou ja, de Bijbel stelt vast in welke periode Amos zijn bediening vervulde. Namelijk in de dagen van Uzzia, koning van Juda. En in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. En ik heb u gezegd dat dat betekent dat dat hooguit een periode van 15 jaar geweest kan zijn. Omdat slechts gedurende 15 jaren die beide regeringsperioden elkaar overlappen. Die namelijk van de koning van Juda en de koning van Israël. Je moet eraan wennen, naar het schijnt. Ik heb er ook altijd moeite mee als ik dan commentaren lees op schriftgedeelte. Waar hebben ze het over? Dan begrijp ik het niet. Echt niet. Ik denk, dat kan helemaal niet kloppen. Maar ja, dat komt omdat men de termen Juda en Israël door elkaar gooit. En Israël zegt en Juda bedoelt. En dan wordt het toch lastig. Hè? Daarom. Wij moeten dat uit elkaar houden. Als u dat, ik neem aan dat u thuis, dat u die details niet zo interessant vindt. Maar wat u toch dan moet onthouden, is dat we hier zijn rond 800 voor Christus. Dat wil zeggen voor het begin van onze christelijke jaartelling. Zo ongeveer. Dat is met een jaar of 80 zo ongeveer te gaan tot de definitieve ondergang van Samaria. En dat betekent de uiteindelijke ondergang van Israël. Niet van Juda. Maar wel van Israël. Dat wil zeggen een jaar of 80 zo ongeveer tevoren treedt Amos op, afkomstig uit Juda, en kondigt in Israël aan de oordelen die de Heer zal brengen. Nou ja, over Israël, maar niet alleen over Israël. Ook over enige volkeren waar Israël met name in die dagen rechtstreeks mee van doen heeft. Het zijn belangrijke dagen die wij alleen maar kunnen begrijpen als wij enig inzicht hebben in de omstandigheden van het volk toen als zodanig. En ik kan niet nadrukkelijk genoeg zeggen dat Israël in die dagen een wereldrijk was. Dat wil zeggen wel in afgaande lijn. En het eindigde dan ook met de ondergang van Israël. Toch? Daar had je al in Juda over. Dat is nog 100 jaar, zal ik maar zeggen. Iets meer, totdat ook een einde kwam aan Juda, het koninkrijk Juda met de troon van David in Jeruzalem. En dat was het dan. Het einde van de beide huizen van Israël. Zo wordt het letterlijk zo gezegd in Jeremia, dus ik kan het ook zo zeggen. De beide huizen van Israël zijn het dan niet meer. Dus het was een afgaande lijn, want nog een keer, wij zijn hier in 800 voor Christus. In 1000 voor Christus, ruwweg, heel ruwweg, zijn we in de dagen van koning David en Salomo. Echte jaartallen geef ik nou niet, hè. Het gaat om dat je een schematisch overzicht hebt. En de dagen van David waren de dagen van de opbouw van wat gekend moet worden volgens de Bijbel als een zeer groot en machtig rijk in het Midden-Oosten. En daarna, in de dagen van Jesaja, kan je rustig spreken van één wereldrijk. Ook binnen het kader van de Bijbel. In de eerste plaats natuurlijk binnen het kader van de Bijbel. Want daar lezen we dat Salomo in aanzien stond bij alle koninkrijken op aarde, in heel de wereld. En dat vanuit heel de wereld gezantschappen kwamen naar Salomo om met Salomo kennis te maken en met zijn wijsheid en met zijn verzamelingen, met zijn inzicht en wat hij allemaal maar had, weet u wel. En schat hemeltje rijk, dat weet u ook, hè. Ze halen goud uit Ophir enzovoorts. Ze hebben nog niet achterhaald waar het dan vandaan komt. Ik vind het leuk. Het zal wel zijn dat het er nou niet meer is, hè. Maar goed. Goud van Ophir? Oh, jawel hoor. Wil je het weten? Huh? Moet ik even rekenen. Rhodesië wou ik zeggen, maar dat heet al lang niet meer zo. Hoe heet dat? Zimbabwe heet het tegenwoordig. Al jaren. Grenzend naar het zuiden toe trouwens aan Zuid-Afrika. En dat is sinds heel lang een belangrijke bron. Transvaal, het noorden van Zuid-Afrika. Een belangrijke bron van goud natuurlijk. Maar als je iets noordelijker gaat de grens over, zit je in Rhodesië, Zimbabwe. En daar zijn gewoon overblijfselen van mijnen van ver voor Christus. Daar zit inderdaad niks meer in. Maar midden in het oerwoud zijn er die gebouwen, of hoe je dat maar noemen moet, enzovoorts. Niemand geeft er enige aandacht aan. Maar het is beschreven allemaal, anders kon ik het ook niet weten. Maar ik denk dat het daar vandaan kwam. Men gelooft alleen niet dat die roeibootjes van David of van Salomo zeer ver konden komen. Maar dan heeft men niet goed opgelet op school. Want, en dat is het hele punt, dat Rijk van Salomo kennen wij. Ik weet niet of ik u dat gezegd heb, ik herinner mij jaren terug dat in een blad waarvan ik de naam niet mag noemen omdat het Israël in de Bijbel was, daar stond, dat mag je toch niet zeggen? Oh, nou goed, maar daar stond een stukje in, daar hadden ze zo'n laatste pagina, ik weet niet of dat nog zo is hoor. Zo'n pagina en er waren dan van die korte berichtjes in de krant over iets, over de Bijbel en over Israël en wat het maar was enzovoort. En er stond in dat ze ergens een steen opgegraven hadden met een soort inscriptie en daar schijnt dan de naam van David opgestaan te hebben. Zodat er nou toch een aanwijzing was dat er inderdaad zo'n rijk van David geweest zou zijn. En dat vond men heel interessant. Nee, het was uit een ander blad overgenomen hoor. Dat was niet geschreven door iemand bij Israël in de Bijbel. Het was gewoon overgenomen. Maar goed, er was toch een aanwijzing dat er dan toch zoiets zou bestaan hebben. Want eigenlijk kende men uit de geschiedenis en uit de archeologie enzovoort, kende men het hele rijk van David niet. Maar nu hadden ze een steen gevonden. En dan zucht ik diep. Maar ja, wie let er nou niet op school, zeg? Wat was het wereldrijk in die dagen? Pak een beetje 1000 voor Christus, David, Salomo. Wat was het wereldrijk van die dagen? En daarna ging langzamerhand ook naar de knoppen. Dat is een ander woord voor Filistijnen, ja. Maar goed, ging langzamerhand ook naar de Ratsmodee enzovoorts. Maar wat was nou het grote rijk? Dat was het rijk van Fenicië. Het Fenicische wereldrijk. Waar was dat in Fenicië? Wat is Fenicië? Het is een Grieks woord. Wat bedoelden de Grieken ermee? Het land aan de oostkust van de Middellandse Zee. Welke landen liggen daar? Nee, welke havens heb je daar? Tyrus en Sidon en En iets kleiner, Jaffa. Goed, maar welke landen liggen daar? Nou, wat wij kennen als Syrië, maar in de Bijbel ken je het ook als Syrië. Je kent het in de Bijbel, vervolgens naar beneden ligt Libanon. Dat is met Tyrus en Sidon en Byblos en welke plaatsen er nog meer zijn. En Barat, Beirut. Dat is een van de namen die ze ook gebruikten trouwens in het verleden. Maar, en dan naar het zuiden heb je Israël en dat is het hele verhaal. En nog meer naar het zuiden kom je in Egypte. En u en ik weten, want wij lezen de Bijbel, dat toch? Dat toen David koning werd, toen werd hij meteen als zodanig erkend door Tyrus en Sidon. Dat wil zeggen, door, dat was Fenicië in die dagen. Dat is bekend dat dat Fenicië was. De koning van Tyrus die zorgde voor het paleis voor David, weet u nog? Die stuurde de bouwvakkers en het hout, het bouwmateriaal en alles mee om voor David een paleis te bouwen. Dat is een geschenk aan de koning en daarmee een overeenkomst, een vriendschapszaak, toch? Hetgeen 40 jaar later, nee, 33 jaar later herhaald werd toen onder Salomo, waar ook koning Hiram, want zij heet altijd Hiram uit Tyrus, meestal heet ze Hiram. Ook koning Hiram zijn onderdanigheid betuigde enzovoort, een overeenkomst sloot met Salomo. En samen met Salomo hadden ze een vloot in Eiland, dat Salomo herbouwd had in het zuiden naar de Persische Golf. Dat weet u toch? Wat is nou het Fenicische Rijk van Tyrus en Sidon? Dat is gewoon Israël. Moeilijker is het niet. Het is op dezelfde taal. Fenicisch is gewoon Hebreeuws. Ach. Met een beetje dialect. Gronings. Nou ja, laten we het maar niet over hebben. Doe maar. Hoezo? Ja, een paar kilometer verderop doen ze het met een andere uitspraak en gebruiken ze andere voorzetsels. Ja, dat is zo, ja. Nou, en? Dus, Oud-Hebreeuws, dat is Fenicisch. Dat is bekend. Het Oud-Hebreeuwse alfabet is Fenicisch. En het is het eerste alfabet dat er was. Ze verbazen zich er nog over wie het uitgevonden heeft. Want het is een briljante vondst om voor elke klank die een mens kan voorbrengen een letter te maken. Wie denkt u dat het uitgevonden heeft? Dat weten ze dan niet. Tjonge, jonge. He? Salomo dus. Nou ja, dat was het grote rijk. Maar u weet hoe het was na Salomo. Toen scheurde het in tweeën. Dat wil zeggen Israël. Want Israël was scheurde in tweeën. Zodat het Davidische huis van David en Salomo, de vrienden van Tyrus en Sidon, de grote mannen van het Fenicische wereldrijk, dat de hele wereld overvoerde met zijn schepen. Een zaandel. Dat was ineens dat scheurde. En wij weten uit de Bijbel dat de relatie tussen Tyrus en Sidon en Israël goed bleef. Daar zorgde Jerobeam voor. Ik praat langzaam, dan kunnen jullie dat noteren. Daar zorgde Jerobeam voor. Dan heb ik meteen verklaard waarom Jerobeam, hoewel door God aangewezen, oogstpersoonlijk, als erfgenaam van Israël, hoe dat die man meteen nadat hij in die positie terechtkwam, gouden kalveren liet oprichten in Bethel en in Dan. Hoe komt de man zo gek? Dat is heel eenvoudig, omdat die kalverendienst is een belijdenis van de, hoe moet je dat zeggen, van de verbondenheid met Egypte, die gecontinueerd gaat worden. U weet, die was er namelijk, want Egypte, want Salomo was getrouwd met een dochter van Farao. Of het een goed huwelijk was, dat doet er helemaal niet toe. Maar dat het betekent dat het Davidische koningshuis een verbond had met Egypte, dat doet er wel toe. En die waren dus ook opgenomen in dat zeevarende handelsrijk van Fenicië. Dat is bekend, daar kan je verder ook nagaan, dat zo is. Maar het berust op, het wordt in de Bijbel bekrachtigd door het huwelijk tussen Salomo en die Egyptische. Nou, Jerobeam, die trouwens voor Salomo nog ooit gevlucht was, voordat Jerobeam koning werd. Jerobeam had minstens enige jaren doorgebracht in Egypte aan het hof bij Farao, omdat hij moest vluchten voor Salomo die hem naar het leven stond. Omdat Salomo wist dat Jerobeam zijn koninkrijk zou erven. Staat allemaal in de Bijbel, hoor, dit. En na de dood van Salomo kwam Jerobeam dus terug uit Egypte. En toen hij zijn rijk kreeg, denkt hij, nou moet ik mijn rijk stabiliseren. Dus hij maakt een overeenkomst. nog steeds bevestigd een overeenkomst met Egypte. En het is natuurlijk de continuering van de Baaldienst. De grotere opleving van de Baaldienst. Maar de Baaldienst was van het noordelijke. Dat was van Tyrus en Sidon. Hebben jullie dat nog? Het is gewoon het aanleggen met de buren overeenkomst. Benelux of hoe zoiets heet. Kolonistaalgemeenschap. Hoe heet zoiets? Je legt het aan met de buren en je maakt een overeenkomst. En ze worden er allemaal rijk van die handel. Over heel de wereld enzovoorts. Dat wordt gecontinueerd, maar Juda ligt er nu naast. Dat wil zeggen Jeruzalem, inclusief het Davidische koningshuis. Hebben jullie die nog? Nou ja, en dan krijg je nog koningen uit Israël die trouwen met dochters van de koning van Tyrus, uit Sidon, of wat dan ook maar. Ik meen dat Izebel daar vandaan afkomstig was. Ja, zat in de Bijbel, de Baaldienst. Enzovoort, van de noordelijke buren was dat. Maar vergis u niet, het was maar niet een volkje of een stammetje of een dorpje of hier en daar een stadje of iets dergelijks. Laat staan dat het nomaden waren. Het was een wereldrijk waar we mee van doen hebben. Schatrijk. Maar het ging ten onder aan de afgoderij, uiteraard. Logischerwijze. En aan de mensenoffers. Baaldienst houdt in mensenoffers. Dat weet u toch, hè? Diezelfde Israëlieten, de Foeniciërs, dezelfde Israëlieten hebben het verbreid over de hele wereld. Eerst naar Carthago en daarna naar de Amerika's. Zowel Noord als Zuid. Ja. Nou ja. Maar de geschiedenis gaat ongeveer zo. Wat dat rijk aangaat, ook van de Feniciërs dus ook, hè, en daarmee van Israël, wat dat aangaat. Je krijgt eerst de scheuring van het rijk, dan komt er al dus een storing in de overeenkomst tussen die volkeren. Juda valt er in ieder geval al uit. En de heer zelf neemt ook maatregelen, maar dan ben je ongeveer 100 jaar verder. Ongeveer 900 voor Christus ben je in de dagen van koning Achab. En inderdaad, Izebel, afkomstig uit, of het nou Tyrus was of Sidon, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, dat was die verbinding. En u weet dat Izebel was die juffrouw, nou ja, madame was het, maar goed. Maar die was de grote promotor van de Baaldienst. Die onderhield persoonlijk enige honderden Baalpriesters, weet u nog? In Israël. Dus, heb je dat geleerd allemaal op de zonderschool of op school bij het christelijk onderwijs? Niet? Het staat in de kinderbijbel allemaal, denk ik. Nou ja, in ieder geval. En toen trad daar op die profeet, Elia. Dus de introductie eigenlijk van de profeten in Israël. Maar toen maar. Elia. En die bad niet. En toen regende 3,5 jaar niet, zegt het Nieuwe Testament. Want het oude zegt dat niet, hè. Het Nieuwe zegt dat. Regende 3,5 jaar niet. Toen onder Elia was grote droogte in het land. Zodanig dat uiteindelijk ook Elia zelf het land uit moest. Waar naartoe ook alweer? Naar Sidon. Naar Zarfat bij Sidon. In het noorden van de Feniciërs. Hoe dan ook. Wat was er in die dagen? Kijk in je geschiedenisboekje. Sidon. Wereldrijk, Feniciërs. Die handel dreven over de hele wereld. Nou ja. Maar bij Zarfat, bij Sidon enzovoort, dan moest hij naartoe naar het buitenland enzovoorts. 3,5 jaar van geen regen. Wat denkt u dat de bevolking van het land gedaan heeft? In die droogte. 3,5 jaar? Niks. Wat doe je dan? Oké, in 18 zoveel, 1840, 42, ik weet niet, daar in de buurt, ik kan het niet zo goed meer onthouden, zo lang geleden. Maar toen had je, ook in Nederland trouwens, had je die aardappelziekte. Weet u dat nog? Kunnen u zich nog herinneren? Hè? Ja, dat is ellendig geweest. Aardappel, geen aardappels, geen aardappeloogst en zo. Dat ging helemaal fout. En in Nederland ook, trouwens, was in Nederland. Maar ik bedoelde eigenlijk primair in Ierland. Dat is een heel gedoe. Oh, je hebt die films gezien over Victoria en zo. Ja, daar komt het voorbij. Ja. En dat is nog nooit, heeft zich nooit hersteld. Want die Ieren vonden toen dat vanuit Engeland ze geholpen moesten worden. En dat is niet gebeurd. En dat is de reden waarom Ierland in onze dagen uitdrukkelijk heet de Republic of Ireland. De Republic. Ze heette niet Ireland, hè? Dat weet u. Ze heette niet Ierland. Ze heette Republiek. Let maar op. Republiek. Want ze willen met het Engelse koningshuis niks te maken hebben meer. Dat stamt nog uit die tijd. Dat Ierland verarmde. Maar wat denk u wat die Ieren gedaan hebben in die dagen dat ze verarmden en niks te eten hadden? Ze gingen weer een botje achterna. Ja. Waar gingen ze naartoe? Naar Amerika, precies. Dat is wat ze deden. Daarom, hoe zeg je dat nou? Daarom, de Ieren in Amerika, in de Verenigde Staten althans, zijn legendarisch. Nou, dat volk wat daar terechtgekomen is. In grote menigten, ook in armoede trouwens. Ze zijn zo spreekwoordelijk geworden dat er speciale grappen zijn over de Ieren, zoals wij die kennen over de Belgen enzovoorts. Noem maar op. Hebben jullie dat nog? Hoe komen die Ieren in Amerika? Die zijn gevlucht vanwege de mislukte aardappeloogsten enzovoorts. Ze zijn van het land uitgevlucht, waar compleet een lager wal. Moesten wel een pacht betalen voor de boerderijen, maar konden dat niet enzovoort. Wat moet je dan heen? Wegwezen en overnieuw beginnen. Uithuilen en opnieuw beginnen. Snikken aan de voet van vader tijd. Dat was Wim Kan. Heel lang geleden, deze tekst. Maar dat is Nederlandse cultuur, daar doen we ook nog wat aan. Hè. Nou goed, wat denkt u wat de Israëlieten gedaan hebben? Tenslotte, Iberiërs zijn ook Hebreeën. Wat denkt u dat de Israëlieten gedaan hebben? Wegwezen. Waar gingen ze naartoe? Schepen zat. Daar zijn ze onbekend. Geen enkel probleem. De hele wereld over. U denkt dat de Romeinen de drie remmen hebben uitgevonden. Die boten met die drie rijen roeispanen boven elkaar. Maar het is niet zo. Die hadden de 1000 jaar ervoor. Hadden, ja, 1000 voor Christus en waarschijnlijk verder bestonden die al. Maar in ieder geval, in die dagen zeker, ze zijn geëmigreerd. Ze zijn gegaan naar een van de koloniën. Want dat doe je dan. Dan ga je naar het land uit en dan ga je naar een kolonie. Waar gingen de Ieren naartoe? Naar die kolonie daar over zee. Toch? Waar gingen de Israëlieten naartoe in de dagen van Elia over zee? Waar gingen ze naartoe? Naar de belangrijkste en dichtstbijzijnde kolonie die ze bedenken konden. Dat was Carthago. Kiryat Hadashet. Letterlijk vertaald Nieuwstad. Zo heet de nieuwe stad al gauw natuurlijk, maar toen Nieuwdorp, Villeneuve en hoe het maar heette mag, Nieuwstad. Neustadt in Duitsland. Moet je uitzoeken hoe plaatsen er in het Duits heten Neustadt. In Duitsland en in Oostenrijk, Zwitserland. Talloze. Maar goed, Carthago heet zo. Er was officieel in de boeken staat, dat is een Fenicische kolonie. Wanneer is die ontstaan? Nou ja, ergens na 900 en dan tot 800 in die tijd is het ontstaan, langzaam. Dat is het. En wanneer kwam het tot grote bloei, Carthago? Na de ondergang van Israël. Ik bedoel dus nog steeds het 10-stammenrijk, hè? Israël. Dat was in 720 ongeveer. Toen het definitief ten onder ging, zal ik maar zeggen. Maar toen was die dat die ondergang was al tientallen jaren aan de gang. Hè? Onder de druk van Assen. Dat komt later voorbij hier ook in Amos. Dus daar hebben we het vanzelf wel een keer over. Maar toen was het afgelopen met het moederland. En toen werd dus de kolonie de grote dominante macht rond de Middellandse Zee. Dat was Carthago. Dat hebben ze lang volgehouden. Tot ze ook ten onder gingen natuurlijk aan hun baaldienst en hun mensenoffers en al dat soort dingen meer. En dat heeft 3 oorlogen gekost. Dat zijn de 3 Punische oorlogen. Want ineens zijn we nu bij de Romeinen en dus in het Latijn. De Punische oorlogen, heet het. Punische. Maar dat betekent Funicisch. Maar Punische oorlogen zijn tegen de Carthagers. En dat klopt, want de Carthagers waren oorspronkelijk een Funicische kolonie. Maar het zijn Israëlieten. En uiteindelijk zijn ze dus daar in ten ondergaan, dus ongeveer, ik weet niet precies, 142 geloof ik, voor onze jaartelling bij de 3e Punische oorlog. Kunt u dat verhaal van Carthago, de oorlogen tegen de Romeinen en andersom? Met Hannibal en zijn olifanten, waarmee eerst dwars door Spanje, Iberia, maar dat waren ook allemaal Fenicische kolonies daar. Trok en dan de Alpen over en dan heel Italië door, zal ik maar zeggen. Met olifanten. Tenslotte, Carthago ligt in Noord-Afrika. Het is ongeveer waar nu Tunis ligt, hè? Op die punt van het land Tunesië. Ja. Nee, waarom ik nou stop? Omdat moet ik die mensen nou ook vertellen hoe het nou kan dat er olifanten waren in Noord-Amerika? Die zijn daar in ieder geval in de vorige eeuw nog waargenomen. En af en toe opgegraven. Skeletten. Hoe komen die beesten daar? Omdat die Carthagers ze meegenomen hebben naar Noord-Amerika. Dat was simpel. In de roeiboot. Nou, ze hadden heel wat grotere schepen dan het duifje van Columbus. Maar goed, dat maar terzijde. Maar ik hoop dat u enig idee hebt dat we niet maar praten over een clubje volk daar in het Midden-Oosten. En dat het ook niet gaat maar over Joden of zo. Het gaat over Israël en het gaat over een wereldrijk. Dat op de weg naar beneden was. Door afgoderij enzovoort. Door de Heer los te laten enzovoort. En niet alleen is het dan zo dat de Heer daar dan maatregelen over neemt of zo. Maar het punt is dat die cultuur die gepaard gaat met die afgoderij, die moet noodzakelijk leiden tot de ondergang van degenen die er zich mee bezighouden. Je kunt niet beginnen met mensenoffers te brengen enzovoorts, zonder dat je daarmee je eigen bestaansrecht ondermijnt. Dat gaat nou helemaal niet. Dat is verloedering, om maar eens wat te noemen. En bovendien komt er nog bij dat zo'n volk wist nog beter ook. Dus het is constant leven in de leugen. Men kon beter weten. Men had ook moeten opletten bij het geschiedenisonderwijs. Dan had men geweten dat het volk Israël afkomstig was uit Egypte. En dat de Heer hen daar uitgeleid had. Eerst onder Mozes en daarna onder Jozua in het land gebracht enzovoorts. En de bevolking die er was, die afgoderij verdreven heeft. En nou woonden zij erin. En wat gaan ze doen? Precies wat Mozes gezegd had dat ze niet moesten doen. Namelijk zich afgeven met de buurvolken en hun goden gaan dienen. Maar Mozes had geprofeteerd dat ze dat zouden doen. Het onderdeel van de wet ook, hoe ze met vreemdelingen moesten omgaan. Je mag het niet hard roepen vandaag hoor, want je krijgt er ook weer problemen mee. Want we moeten lief zijn voor elkaar, heeft men bedacht, omdat God het wil. Hè? Daar hadden die hippies nog nooit van gehoord, hoor, dat God het wil. Die hadden gewoon geen zin in oorlog, maar wel in iets anders wat ik nou maar niet zal noemen. Want, Heb je dat? Make love, not war, was het. Enzovoort. Omdat God het wil. Nee, omdat wij het willen. Kom op, zeg. Eerlijk blijven. Nee, worden. Nou ja. Maar die culturen zijn dus inderdaad ten onder gegaan. Zo gaat dat nou eenmaal. Zie? En daarna zijn wij vergeten dat het bestond. Hebben we van Israël zo'n klein clubje nomaden gemaakt met die er hier en daar wat schapen op nahielden. En dat was het dan. Hè? En van David hebben we teruggebracht tot een of andere sheik die misschien helemaal niet bestaan heeft of zo. Toch? Nee. Zelfs een man als Weinreb zei, nee, Abraham is niet echt geleefd. Zijn verhalen, die zijn wel waar, maar het is niet echt gebeurd. En dat is precies wat Terlinde ook zei over de opstanding van Christus. Het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Nou ja. Nou, het is echt gebeurd en het heeft consequenties gehad, hè. Toen maar. Maar goed, in die dagen zijn wij dus. Dagen van grote welvaart, die aan het afnemen was. Waarschijnlijk om... ik wil zeggen, waarschijnlijk omdat ze het gas afgesloten hadden. Vanwege de aardbevingen. En weet ik veel waarom. Maar... nee, ik hoop dat u herkent dat wij leven onder dezelfde omstandigheden. En dat zeg ik niet zomaar, ook niet omdat ik u ergens mee wil lastigvallen. Maar gewoon omdat dat de strekking van die profetie van Amos nou eenmaal is. Zie? Ik denk dat ik u het vorige keer ook gezegd heb, maar dan herhaal ik het nog een paar keer de komende maanden. Wij kennen profetieën in de Bijbel die gaan over Juda, het Joodse volk, Jeruzalem, Davidische koningshuis, weet ik veel wat. En daarvan staat dan dat de Heer er een oordeel over zal brengen omdat het niet deugt, omdat het afgodisch is, omdat het naar hem niet wil horen. En dus maakt hij daar een eind aan. En wij zeggen dat is al een keer gebeurd en toen is het nog een keer gebeurd. En wij geloven dat het nog een keer gaat gebeuren omdat diezelfde profetieën nog steeds van kracht zijn omdat dezelfde omstandigheden terugkeren. Dat is een vast beginsel. Verwoesting van Jeruzalem. Wanneer dan? Onder Nebukadnezar. Ja, maar onder de Romeinen weer. En dat was ook aangekondigd. Het wordt voor nog een keer aangekondigd. Namelijk zodra de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat is nog niet gebeurd. Dat zijn profetieën over uw volk. Dat is niet Israël, dat is Juda. Bij Daniel. Daniel 9. Over uw volk en uw heilige stad. Dat is Jeruzalem. Dat lag in Juda. En Bethlehem dus. Maar, of en Benjamin dus, bedoelde ik te zeggen. Maar goed. En wij geloven dat diezelfde profetieën alsnog. En definitief vervuld zullen worden in de toekomst. Maar wat wij vergeten, blijkbaar. Is dat wij ook profetieën hebben. Die helemaal niet over Juda gaan, maar over Israël. Uitdrukkelijk met dat verschil. Dat geldt niet voor alle profetieën. Maar dit verschil bestaat wel. Met name in de profetieën van Hosea. Gaat exclusief over Israël. Niet over Juda. Juda wordt wel genoemd onderweg. Maar het gaat over Israël. Het geldt voor de profetie van Amos. Het gaat over Israël. De 10 stammen dus, om het vooral duidelijkheid, dan zeg ik dat maar zo dan. En dan hebben we ook nog Jona. Profetie van Jona. Daar ligt niemand wakker van, maar goed. Jona zelf, ja, bij gelegenheid. Maar dat gaat ook alleen maar over de 10 stammen. Gaat dus ook niet over Babel, maar over Nineveh enzovoorts. Niet over Babylonië, maar Assur en wat het maar is. Maar we gaan het daar niet verder over hebben. En verder, natuurlijk, betreft dus een zijlijn, als je de zaak beschouwt, vanuit het Davidische koningshuis en dus vanuit de stam Juda. Maar niet, en het is een belangrijke lijn in de heilsgeschiedenis. En het betekent dat voor zover deze profetieën omtrent oordelen over de tien stammen in het verleden reeds hebben plaatsgevonden, betekent dat niet dat ze niet nog een keer zullen plaatsvinden. Sterker nog, het betekent dat ze alsnog zullen plaatsvinden in de dagen van de komst van de Messias. En dat is ook zo, want wij leven onder dezelfde omstandigheid vandaag. Rijk namelijk. Wij horen tot de rijke volkeren, toch? Nou ja, maar we zijn aflopend. Ik denk niet dat er veel aan toe te voegen is. Christendom, men spreekt gewoon over het postchristelijke tijdperk waarin wij leven. Dat wil zeggen, christendom wordt beschouwd als iets van het verleden. Is voorbij. Allang. Heb je dat? En dat betekent dus dat God een oordeel zal brengen over die tien stammen, ongeacht wie het zijn, maar dat gaat gebeuren. En dat is de strekking van, op langere termijn, van de profetieën van Amos. Zoals dat de strekking op langere termijn van profetieën van Jeremia, of wie het maar waren, over Jeruzalem enzovoort, die is van toepassing op de tegenwoordige Joodse staat. In ongeloof, in mijn land, zegt de Heer, dat gaat niet gebeuren. Daar brengt hij een oordeel over. En een volk of een land of een wereldmacht zijn, En de Heer daarbij loslaten, dat is al eens gebeurd, dat is met die tien stammen, gebeurt nu weer. En dat betekent dat er een oordeel over zal komen door de Heer zelf. En dat is waarom je in de Bijbel weliswaar profetieën kunt vinden over die landen in het Midden-Oosten die nog vervuld moeten worden. Profetieën over Juda die nog vervuld moeten worden. En we vragen ons af, maar hoe zit het nou met Europa? Want wij leven in Europa. En dat vind je dan niet. Laat staan dat je de Verenigde Staten van Noord-Amerika, toch een wereldmacht, in de Bijbel zou terugvinden. Gek genoeg, die andere grote wereldmacht uit de tijd van de Koude Oorlog. Is die al voorbij eigenlijk? Namelijk Oost-Europa, Rusland, die vind je ook in de Bijbel. Als Gog, Magog, Rosmezeg en Tubal en hoe ze maar heten. Weet u nog? En waar zit Europa dan? En het antwoord is, ja, dat heet Israël. Of er zijn een paar andere namen voor, maar dat is van oorsprong Israël in de zin van de erfgenamen van het tienstammenrijk. Zie je? En die lijn wordt gevolgd. En dat is de strekking van Amos, de profetie van Amos. En als je het verschil niet kent tussen die twee koninkrijken, het zuidelijke en het noordelijke rijk, om zo te zeggen, ja, dan heb je aan die profetie van Amos dus ook helemaal niks. Zie? Nou ja, Amos. Bovendien in vers 1 staat trouwens ook nog dat het was in de 2 jaren voor de aardbeving. De aardbeving. Het eigenaardige is dat wij niet weten wanneer die aardbeving was. Hij wordt in de geschiedenis namelijk niet gemeld. Wat wij wel vinden, dat het was een aardbeving in de dagen van Uzzia. Maar met Uzzia is het slecht afgelopen. Uzzia begon op latere leeftijd, later is het, ik meen zelfs dat hij meer dan 50 jaar aan de koning geweest is. Maar aan het eind van tegen het eind van zijn leven was het ook weer een en al afgoderij, zal ik maar zeggen. Toen werd hij melaats, van het ene moment op het andere. En dat is hij gebleven. Enige jaren, alvorens hij het loodje legde. En het vermoeden bestaat dus dat die aardbeving in die dagen zal geweest zijn. Maar dat weten wij niet. Wij weten wel dat Jeruzalem ligt in aardbevingsgebieden. Jullie kijken toch ook allemaal naar National Geographic enzovoort. Nou, komt vaak genoeg voorbij. Die breuklijnen in de aardkorst, dat wil zeggen aardbevingsgebied, is dat. En de San Andreasbreuk, dat weet iedereen, hè, via het westen van de Verenigde Staten, Californië enzovoort. Ik heb er nog fraaie stereofoto's van de aardbeving van toen. Dat wil je niet zien, hoor. Dat is erg. Maar goed, dat ook maar terzijde. Maar een van die breuklijnen loopt inderdaad door, in Israël, via de Syrisch-Afrikaanse slenk, voor degene die dat nog wat zegt. Maar die loopt dus inderdaad via het Jordaandal en dan dwars door Afrika tot in Zuid-Afrika toe zelfs, tot in de Drakensbergen. Ja, dat is één grote breuklijn, die loopt dus een paar kilometer oostelijk van Jeruzalem voorbij. Vandaar dat in Jeruzalem, dat is aardbevingsgebied. En men heeft mij verzekerd dat er elke dag aardbevingen zijn daar. Dat is niks bijzonders. Dat houden ze bij, daar houden ze rekening mee met de bouw. Dat hoop je tenminste dat ze dat doen. Ja, moeten ze in Californië ook. Dus, doe maar. Dus dat is niks bijzonders. Maar het ellende van dat soort gebieden is dat vroeg of laat, en dat weet men ook, dat vroeg of laat komt er een grote klap. Want dat scheurt een poosje, en dan ineens schiet er wat los. En dan bam. En dan schokt het nog een paar keer na. Dat is met alle klappen zo, weet je wel. Dat stuit het na, als het ware. En er moet dus een aardbeving geweest zijn in de dagen van Uzzia, wat die hier genoemd worden. Maar de enige andere plek in de Bijbel waar die genoemd wordt, bij ons weten, er staat bij in uw Bijbel, er staat onder het verse, dat is Zacharia 14. Maar bij Zacharia 14 moeten de alarmbellen meteen afgaan. Nee, niet vanwege de aardbeving, maar Zacharia 14, waar beschreven wordt dat de Heer een oordeel zal brengen over Jeruzalem. Hetgeen blijkbaar nog niet gebeurd is, want er staat bij dat de Heer te dien dagen zijn voeten zal zetten op de olijfberg, die dan zal scheuren. En kijk, als een berg scheurt, dan heb je dus een aardbeving. Toch? Dat noemen wij een aardbeving. Hoewel de Bijbel ook wel zulke aardbevingen ook wel een hemelbeving noemt. Maar die kan ik u nou zo gauw niet uitleggen. Ja, kan het wel, maar het duurt wat langer. Moet ik een langere aanloop hebben. Maar een aardbeving. Dat is in Zacharia 14. Daar staat eerst, want ik neem hem even met u door, hoewel ik ervan uitga dat u schriftgedeelte kent. Dat moet eigenlijk wel. Daar staat namelijk: zie, de dag komt, den Heren. Want we hebben al die schriftplaatsen over dag des Heren, hebben we niet zo lang geleden besproken, naar aanleiding van Zefania. En in Amos krijgen we hem weer trouwens, hè? Dag des Heren, in hoofdstuk 5. Ja. Maar hier staat: zie, de dag komt, den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Want ik, zegt de Heer, zal de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal niet gered worden, de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en vrouwen zullen geschonden worden in de helft der stad. Nou ja, een deel der stad betekent dat, zal uitgaan in de gevangenis en het overblijfsel des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Die gevangenis zou ik maar lezen als de dood. Want anders kloppen die zinnen niet, hè. Een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis en een ander deel, het overblijfsel, zal niet uitgeroeid worden. Het eerste deel dus kennelijk wel. waarbij gevangenis dus een aanduiding is, één van de aanduidingen is van het dodenrijk. Zie. Goed. Maar dat is nou mijn punt niet. Het punt is dat de Heer zelf een oordeel zal brengen over Jeruzalem. Het zal verwoest worden. En dan staat er. En de Heere zal uittrekken. En zal strijden vervolgens tegen diezelfde heidenen. Want het zijn die heidenen die weliswaar optrekken tegen Jeruzalem. En de Heer maakt daar gebruik van. Maar neemt niet weg dat die heidenen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. Ja, hoe dat kan weet ik ook niet. Maar dat is zo volgens de Bijbel. Dat komen we later in Amos ook tegen. En dus zegt de Heer, maar daarna zal ik met die heidenen ook afrekenen. Om wat ze gedaan hebben. En die heidenen, dat zijn dus die volkeren onder leiding van Ras, Bezeg en Tubal, Togarma uit Ezechiël. Daar ga ik nou niet verder op in. Maar ik zeg het er maar even bij. Hè. Die. En dat is dus aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want dat blijkt uit Daniël 9 vers 27. Als er staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En vervolgens, en zal verwoesting zijn tot aan het einde toe. Het is vastbesloten en het zal, enzovoort, zal verwoest worden. Dat is het laatste vers van Daniël 9. En het markeert het einde van de 70ste week van Daniël. En daarmee komt de Messias, want 70 weken zijn bestemd tot aan de verwoesting van Jeruzalem, maar ook tot aan de komst van de Messias, volgens vers 24. Hebben we die nog? Er is niks moeilijks aan, hoor, dit. Dit is heel eenvoudig. Nou ja, dat gebeurt hier ook. En dus staat er, en de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Alles wat in het land wordt, is, zal gedood worden namelijk. Zo wordt het beschreven in Ezechiël 39. Ja. Nou ja, en in Joël 2. De Heer zal uittrekken, zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. En vers 4 zit omstandig uiteen dat er daardoor een vluchtweg uit Jeruzalem ontstaat. Van het westen naar het oosten, dat wil zeggen, dat is in de richting van de grote kloof, de Syrisch-Afrikaanse slenk. Zeg maar gewoon in de richting van het Jordaandal en de Dode Zee. Dat is het begin van de route dus naar Petra. Naar het zuiden, hè. Men zal daardoor kunnen vluchten, staat er vers 5. Dan zult gij vlieden door de vallei mijner bergen, want die vallei der bergen zal reiken tot een gereserveerde plaats, Azal. En dat heet in Openbaring 12 een plaats haar van God bereid, waarin de vrouw vlucht. Ja. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia. In de dagen van de aardbeving van Uzzia vluchtte men dus uit Jeruzalem. Heb je dat? Nou ja, dat zal men dus alsnog doen in de toekomst blijkbaar. Maar de staat komt overeen met wat in het verleden heeft plaatsgevonden. En dus dan terug naar Amos, waar dan staat dat Amos optrad uiterlijk 2 jaren voor de aardbeving. Maar die aardbeving, dat is die aardbeving in de dagen van Uzzia, maar die wordt in Zacharia 14 in verband gebracht met, typologisch bedoel ik, hè, wordt in verband gebracht met de wederkomst van Christus, definitieve komst van Christus en definitieve oordeel over alles wat Israël is. Waaruit dan een overblijfsel behouden wordt. Heb u dat? Nou ja, daar gaat het hier ook over. En ja, Ik neem aan dat er vast wel iemand onder je is die zegt, nou ja, 2 jaren daarvoor. Dat kun je, als het dan toch. Heb je hem al? Ja. Dat dacht ik wel. Goed. Twee jaren voor het einde van de 70ste week. Wat dacht u van. Want het is typologie, hè? Wat dacht u van 2 dagen van 1000 jaar? 2000 jaar daarvoor, dat is onze bedeling. Die komt eerst en dan komt dat. Daarmee heb ik niks bewezen. Maar als u vraagt waarom staat erbij dat dat 2 jaren daarvoor was, dacht ik, nou ja, dit denk ik. Na 2 en op de 3e, dan gaat het gebeuren. En dat herhaalt zich enige malen in de Bijbel. Het is een understatement. Het is namelijk vele malen. Maar doe maar. Maar het zicht van deze profetieën is inderdaad op de uiteindelijke komst van de Messias, die een oordeel zal brengen over alle volken. En dus beginnende bij Israël. Dat kan moeilijk anders, want, en ik neem maar weer een Bijbels voorbeeld aan, dat kan moeilijk anders omdat in Daniël 2 bijvoorbeeld, in de allerbekende profetie van de droom van Nebukadnezar, sprake is van enige wereldrijken die voorgesteld worden door de verschillende niveaus van dat grote beeld, dat inderdaad Babel heet, want die kop heet zo en de tenen heten ook zo, hoor, dan. Dat heb ik toch duidelijk. Het is sowieso Babel. Dat zijn de achtereenvolgende wereldrijken, ongeacht welke het zijn. En dan komt er een steen, dat is niet eens ijzer of een metaal, maar een steen zonder handen afgehouden. Komt geen mensenwerk aan te pas. Niet van dit maaksel. Een steen zonder handen afgehouden, die komt van de bergrollen en die vermaalt het hele beeld. En daarmee al die rijken, en niet alleen maar de tenen van het beeld. Heb je dat nog? Die steen is uiteraard een beeld van het koninkrijk van Christus. Dat noemen we ook wel het koninkrijk van de steen. Dat is niet een Bijbelse term, maar hij is ook niet onbijbels, bedoel ik, hè? De gedachte. Maar de uitdrukking komt zo in de Bijbel niet voor. Daarbuiten wel, koninkrijk van de steen. Maar van de steen staat als commentaar, als uitleg, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dus is de steen een beeld van Israël. Meer specifiek van Juda, want dat is de koninklijke stam. Koninkrijk. Koninklijke stam uit Israël. En daarna, oké. En binnen Juda, binnen de koninklijke stam, is het uiteindelijk natuurlijk Jezus Christus, de zoon van David. Maar het betekent dus dat als het koninkrijk geopenbaard moet worden, begint het met de Heer zelf. En daarna zijn eigen stam, Juda uiteraard. En daarna alle andere stammen, heel Israël. En van daaruit over de volkeren. Ik weet niet hoe ver uw Bijbelkennis strekt natuurlijk. Maar je vindt in Openbaring 6. Via het concours Hippiek. Noem ik het altijd. Wat zei je? Pardon? Ja, dat klopt. Ja, het zijn paarden. Dat zijn vier paarden. Eerst 4 ruiters, weet u nog. Als ik het moest uitleggen, dan zou ik zeggen, die zijn een beeld van de beide helften van de 70ste week van Daniël. Vrede, geen gevaar, haastig verderf, enzovoorts. Dat gaat over de 70ste week van Daniël. En het kondigt aan, de dag zijn storens en wie kan bestaan en bergje, want nou gaat hij oordelen. En wat daarna eerst gebeurt, vervolgens, hoofdstuk 7... is de verzameling van in ieder geval 144.000 Israëlieten. Niet eens uit Juda. Juda, dat loopt einde van de 70ste week. 70, 70 weken over uw volk en uw heilige stad. Dat is het Joodse volk. Dat is niet de wereld. Dat is niet Friesland of zo. Dat is, ben ik hier, niet Drenthe. Dat is niet wat het maar is. Het is niet Nederland. Het is zelfs niet Israël. Het is Juda. Maar als dat klaar is, officieel, aan het eind van de 70ste week van Daniel, met een overblijfsel uit Juda en uit Jeruzalem, gaat het verder met de verzameling van heel Israël, dat wil zeggen uit alle stammen van Israël. En dan krijg je dus eerst de verzameling van 144.000 dienstknechten gods, die logischerwijs het woord van God alsnog moeten prediken over heel de wereld aan alle volken. Onder het motto gaat heen, onderwijst alle volken en maken het tot mijn discipelen enzovoorts. De verzegelden. En het resultaat daarvan is dan weer, dat is nog steeds openbaar in 7, een schare die niemand tellen kan. Vreemd, hè? Hoe was het ook weer met het zaad van Abraham? Als het zand de zee dat niemand kan tellen. Als het sterren de zee was dat niemand kan tellen. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten der zaadreis gezegend worden. Nou ja, dat is de volgorde dus. Hebben die nog tot zover? Dus ja, het begint met een oordeel over het Joodse volk. En in ieder geval de Joodse staat, de officiële staatkundige vertegenwoordiging daarvan. Zie. En hier komt iemand uit Juda aankondigen dat er een oordeel komt over Israël. Iemand uit de 2 stammen komt zeggen, komt een oordeel over de 10 stammen. Heb je die? Dat is de volgorde ook, normaal gesproken. Als in de toekomst, neem ik alleen even het aardse vlak, hè. Als in de toekomst het evangelie gebracht moet worden aan al die, aan die 10 stammen, wie ze ook wezen mogen in de wereld, wie moeten dat dan doen? De gelovigen uit de Joden, uit de 70ste week van Daniel, het overblijfsel daarvan. En wat is de boodschap? Bekeert u, kus de zoon opdat hij niet toorn en geheel de weg vergaat. Bekeert u, want over enige jaren zal de Heer een oordeel brengen, definitief. Nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden. Is het te moeilijk? Over 120 jaar gaat het regenen dan, vooruit. We hebben de klimaatverandering ook nog gehad. Als de Heer een oordeel aankondigt, zegt hij wanneer? En hij doet het ook nog. En op National Geographic zeggen ze dan, ja, dat hebben ze verzonnen in de dagen van de Babylonische ballingschap. Nou ja, toen maar. Zo redeneert men dus alles weg in de praktijk. Maar goed, hier vind je de oordelen die aangekondigd worden. Ik kan het ook niet helpen, zo begint het boek. Maar ik hoop dat u nou een beetje een idee hebt van wat de achtergrond hier is, hè. Dit is een rijk dat in verval is geraakt, in moreel verval, inderdaad, in afgoderij en alleen gericht is op het uitwendige, op de financiële, op de rijkdom, op de, hoe heet ze weer, op het materialistische niveau, dus niks. En men heeft er alles voor over, inclusief mensoffers, over de held. Nee, nou ja, dan moet je er misschien een paar meer. En dat doen ze dan ook. En zo wordt het van kwaad tot erger. Zo gaat dat, hè. Dus, daar komt hij, die man uit Tekoa. Die, er staat onder de veehedderen. Daar kwam hij vandaan. De enige andere keer, maar ik weet zo gauw niet meer waar dat staat. De enige andere keer dat er sprake is van dit woord, dan staat er ook iets van weet ik het, handelaar of zoiets. Dan is het een koning. En die de schapen levert en koeien en wat die maar levert. Vee. Het is dus handel en het is in het groot. Nou ja. Men zegt van Amos dat hij een herenboer was. Dat moet je toch in deze buurt ongeveer kunnen begrijpen wat dat dan is. Nou goed. In Tekoa, ik heb u gezegd, dat is... De Bethlehem ligt zuidelijk van Jeruzalem, maar Tekoa ligt nog weer zuidelijker van Bethlehem. Je bent echt in het gebied van Judea, grenzen trouwens aan de woestijn van Judea in het zuiden. En hij moet naar Israël, dat wil zeggen naar het tienstammenrijk. En hij zei, vers 2, de Heere zal brullen uit Sion. Ja, of ik dat beeldspraak moet noemen, of ik weet het niet. Dit is gewoon literatuur, beste mensen. De Heer zal brullen. Ja, waarom staat er brullen? Omdat het impliceert dat hij een leeuw is. Dat hoef je dan niet meer apart te vermelden. Uit Sion. Wat is Sion ook alweer? Ja, Jeruzalem, maar dat is plat gezegd. Wat is Sion? Een deel van Jeruzalem. Het deel namelijk waar het paleis van David stond. Dus Sion is weliswaar Jeruzalem, maar Sion is de zetel, de residentie van het Davidische koningshuis. Heb u dat nog? Dat is Sion. Roep luid te Sion. De berg mijner heiligheid, enzovoort. Blaas de bezuinde ziel, Joel 2. En dan staat er voor de gelegenheid niet de naam Jeruzalem, maar een alternatief Sion, omdat het van doen heeft met het Davidische koningshuis. Zeg tot de dochteren van Sion, nou, dat uw koning komt. Precies, ja, de koning. Sion is de locatie van de koning, het huis van David, enzovoorts. De Heere zal brullen, hij is de leeuw, maar Dios ontleent natuurlijk, dat weet iedereen. Hè? Dus hij ontleent aan Genesis 49. Juda is een leeuw. En dan nog een keer een jonge leeuw en dan ligt hij nog als leeuw en dan hoe dan ook een leeuw. En in Openbaring 5 is het niet veranderd, dan is het nog, zie de leeuw uit de stammen van Juda. En toen zag hij een lam staande als geslacht, Johannes. Wat voor een bril moet die man gehad hebben, hè? Die apostel. Maar goed, zie de leeuw uit de stam van Juda. Iedereen weet dat de leeuw uit de stam van Juda. De leeuw als type van de koning overal wat leeft. En dat is dan Christus. Daar komt het op neer. De Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. Dat wil zeggen, Jeruzalem, Sion, wordt geacht de plaats te zijn van het Davidische koningshuis en de residentie dus van de Messias als zodanig, Christus. En van daaruit zal hij met een grote stem spreken. Je moet eens kijken hoe vaak zoiets staat in alleen al het boek Openbaring. Stem. Grote stem. Een bazuin. Krachtig geluid, enzovoort. Of in 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal nederdalen met een geroep. Met de stem des aartsengels. En met de bazuin gods. Een grote stem. Maar het is ontleend aan Psalm 2. Denk ik zomaar. Daar staat dat de Heer nu lacht over de situatie in de wereld. Want het blijft komisch. Het is ernstig, maar het is lachwekkend tegelijkertijd. Maar er staat, maar dan in de toekomst dus zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Enzovoorts. Dan komt die stem. Komt ook overeen met maar een vuur zal uit zijn mond uitgaan enzovoorts. Of een zwaard zal uit zijn mond uitgaan. In alle gevallen betekent een krachtig woord. En daarmee krachtig leven. God is woord. En God is leven. En hij deelt het mee. Dat wil zeggen, hij maakt zich kenbaar. En mensen zeggen, staat ook in de Bijbel, God zwijgt, God ziet niks, God doet niks, enzovoorts. Dan wacht maar af. dat is wat hier dus staat, hè. De Heere zal brullen uit Sion, nog een keer zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En de woningen der hedderen zullen treuren en de hoogte van Karmel zal verdorren. Dat wil zeggen, het hele land zal verwoest worden. En dan kun je met je schapen ook nergens meer naartoe. En dit land levert ook niks op. En Karmel is weliswaar een berg, maar Karmel komt van het Hebreeuwse Kerem, dat gewoonlijk vertaald wordt met een wijngaard, maar feitelijk betekent een vruchtbaar stuk grond. Kerem. Heb je dat? De Karmel wordt dus ook geacht een vruchtbaar gebied te zijn. Ja. Maar de hoogte van Karmel zal verdorren. De gedachte aan hongersnood is niet ver weg hier, hè. Dus als het land vernield wordt, verdord. En dan wordt vervolgens aangekondigd een oordeel over Syrië. Dat is vanaf vers 3. Met als hoofdstad Damascus. Een oordeel over de knoppen. Over de Filistijnen, sorry. Over de Filistijnen in, vanaf vers 6. Gaza. En dat loopt dan tot en met vers 8. En vanaf vers 9. Tyrus, Sidon, Libanon dus. Er waren toen de grote havens van het zogeheten Fenicische Rijk. En daarna over Edom. Dat is vanaf vers 11. En vanaf vers 13 over Ammon. Dat zijn dus de buurvolkeren. Dan nog in 2 vers 1 over Moab. Dat is nog steeds buurvolken. Dat is in tegenwoordige Jordanië. En dan vanaf vers 4 van hoofdstuk 2. Ik vind het een ongelukkige hoofdstukindeling. Maar vanaf vers 4 van hoofdstuk 2 is het dan over Juda. Dat is dus niet Israël, dat is Juda. En dan wordt het ineens een stuk uitgebreider. En daarna komt dan oordeel over Israël met Samaria enzovoort. Ziet u dat? Een verzameling. Het gaat maar heel kort. Maar het hele gebied daar, niet alleen maar Israël zelf of alleen Juda of wat dan ook. Maar het hele gebied daar wordt oordeel over aangekondigd. En in de praktijk blijkt uit andere profetieën dat dat ook allemaal meteen gebeurt aan het begin van wat wij noemen de wederkomst van Christus. En dus rond het einde of na het einde van de 70ste week van Daniël. Eerst Jeruzalem en dan daarmee ineens de directe omgeving. Ik had het over de veehandelaar, de veeherderen. De enige andere keer dat de term gebruikt wordt is in 2 Koningen 3. En die zoek ik dus even op. Dat u daar niet te gering over denkt. Zo, het was een keuterboertje of zoiets. Iemand met 2 koeien en een stikstofprobleem. En een mestoverschot. Hè? Wat een ellende, hè? Het was nog ander weer ook. Want het klimaat is intussen. Nou ja. Dat is 2 Koningen 3. Waar staat in vers 4, Meza nu, en dan, er staat gewoon en Meza, de koning der Moabieten was een veehandelaar. Want je moet het woord toch ergens mee vertalen. En de vertaling is ontleend aan wat er nu achter staat. Hij bracht namelijk op aan de koning van Israël, dat is aan het 10-stammenrijk en niet aan Juda en niet in Jeruzalem. Hij bracht namelijk op aan de koning van Israël 100.000 lammeren, Ik heb meelijden met degene die ze heeft moeten tellen, of ze er allemaal zijn. Ja, voordat je het aftekent, zal ik maar zeggen, oké. Okay. 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Dat is niet niks. En dus, hoe noem je zo iemand die de... Nou ja, een veehandelaar. Maar ja, u weet wat over gaat natuurlijk. Het is de koning. En die is dus het land, die is de staat. Dat zei je ook, l'état Semba, zei je. Ja. Dus die is verantwoordelijk. Maar het gaat erom dat vanuit dat land, vanuit Moab... dit geleverd wordt aan Israël. Dat is het. En daarmee wordt die koning aangeduid als... Ik zou zeggen, verzin een woord. Veehandelaar. Wat is het dus? Zo hebben ze het in Amos dus niet vertaald. Daar heet het twee herderen. Maar dat net zo goed een veehandelaar kunnen zijn. Een veeboer, iemand die vee fokt, kweekt, of hoe je dat maar noemen moet, bij gelegenheid. Zie je? Vaker komt het niet voor, dus het heeft ook geen zin om verder uit te leggen wat het woord eventueel betekent, waar het vandaan komt, waar het van afgeleid is, enzovoorts. Anders moet ik uitleggen dat het is, dat betekent bevlekt zijn, vlekken maken, vlekken, vlekjes. En zoals bij Jacob en zijn vee in, bij Om Laban, weet u nog? Die vlekjes, dat betekent gewoon onderscheid maken. En bij elkaar zetten, verzamelen. Al die puntjes en dan krijg je dus eventueel toegepast op vee. Dat je verzamelt en kweekt en maakt er een kudde van. Dat is ongeveer het idee. En dan move hem op, move hem on, hit hem up. En... Kijk hoe oud jullie zijn, of je dat nog weet. Wat doe je met vee? Ja, door de prairie jagen. Toch? Op een paard. Nou ja. Veehandelaar, oké. Okay. Maar dan komen de profetieën. Vers 3. Alzo zegt de Heere om 3 overtredingen van Damascus en om 4. Dan gaat u meteen tellen natuurlijk. En dan, ja, dan wordt het lastig. Want dat is niet wat de uitdrukking betekent. Hij komt niet alleen hier... Vele malen voor, achter elkaar. Maar ook elders in de Bijbel wordt die uitdrukking gebruikt. Om 3 of 4. En tot in het 3e en 4e geslacht. Enzovoort. En dat betekent niet 3. Het betekent ook niet 4. Het betekent namelijk dat het niet is 102. Het is niet... Ja, in het Nederlands zeggen wij dat zo niet. Het is niet maar 1 of 2. Het is letterlijk dan. Hè? Het is niet 102. Maar 1 or 2 betekent iets, een paar, doe maar iets, maar weinig. En 3 of 4, dat betekent dat het niet weinig is. En als het gaat om overtredingen, dan gaat het niet om, oké, een overtreding kan gebeuren, zand erover, laat het niet weer gebeuren. Dat kan 1 of 2 keer. Maar als het 3 of 4 is, dan wordt het symptomatisch. Dan wordt het een gewoonte, dan wordt het een structuur. Dan is het niet meer een incident. En dat is wat 3 of 4 betekent. En tot in het 3e en 4e geslacht heeft geen enkele zin om die geslachten te tellen. Dat betekent, nee, dat is niet maar voor korte termijn, dat is voor een lange termijn. Dat is wat het is. Wij, in het Nederlands gebruiken we dit soort uitdrukkingen niet. In het Engels wel, maar ja, doe maar. Om 3 overtredingen van Damascus en om 4, dat wil zeggen, het ging maar door. Zal ik dit niet afwenden? Namelijk omdat zij Gilead, Damascus, is de hoofdstad van Syrië, dat ligt aan het noorden. Nou ja, noord en noordoost. Je hebt eerst de Libanon en dan, als je langs de kusten het een en ander volgt, heb je in het zuiden heb je Egypte, dan ga je de hoek om, dat is het land van de Filistijnen, dat is de Gaza-strook, zou ik maar zeggen. Dan krijg je populair gezegd Israël. Daarna krijg je Libanon en daarboven heb je Syrië. Maar Syrië ligt om Libanon heen en grenst wel degelijk gewoon aan Israël, aan het tegenwoordige Israël. Syrië in het noorden, ga je nog verder en dan moet je afbuigen naar het oosten, want anders kom je bij de Caucasus uit. Moet je afbuigen naar het oosten en dan krijg je Assur, Assyrië. Volg je dat, dan volg je de Eufraat en de Tigris en dan krijg je Babel. Dat weet je dan? Als je nog verder gaat, kom je bij Ur en dan kom je de Persische Golf uit. Hè? Dat is die halve maan, noemen ze dat. Die sikkel, die vruchtbare sikkel, de halve maan. Dat is gebied waar het land, waar akkerbouw kan toegepast worden vanwege die rivieren die daar lopen. En het land levert wat op. Nou ja. Om 3 of 4 overtredingen van Damascus. Ik zal het niet afwenden, omdat zij Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst. Nou, zal dat niet zo erg zijn dat ze dorsen met ijzeren dorswagens. Maar ook dit is beeldspraak natuurlijk. Waarbij de dorswagen gezien wordt als wapentuig. Dat wil zeggen, het is waarmee het graan dan wel het land bewerkt wordt. Al wat eronder komt, komt in de verdrukking. En het schijnt zo te zijn dat inderdaad ze ook uithaalden met gevangenen en weet ik veel. Maar het is, je moet het overdrachtelijk zien. Ze hebben namelijk het land, je weet wat Gilead is? Dat is oostelijk vanuit Israël, oostelijk van de Jordaan en dan het noordelijke gedeelte, min of meer. Dat wil zeggen, vanaf het zuiden, oostelijk van Jordaan, heb je Edom, Moab, Ammon, dat is waar Ammaan ligt, dat is allemaal tegenwoordige Jordanië. En daarboven, ja, dat was Israël. Daar woonde namelijk 2,5 stam van Israël. De stam van Ruben, de stam van Gad en de halve stam van Manasse. Manasse had het meeste grond eigenlijk. Want die had ook nog een deel aan de westkant van de Jordaan. Maar de oostkant was Gilead en dat heette weer zo omdat daar Laban en Jacob samen elkaar de hand gaven en een paar stenen opstapelden. En toen zeiden ze, deze hoop stenen namelijk, zei tot een getuige tussen ons. En de hoop is Gil en Ad is de getuige. Dus een hoop des getuigen heet dat. En daar is het hele land naar genoemd, Gilead. Heb je dat nog? Nou ja. Daar woonde dus 2,5 stam van Manasse en die werden het eerste weggevoerd. Dat maakte dus deel uit van Israël, niet van Juda. Daar woonden geen Joden, daar woonden Israëlieten. En die zijn het eerste weggevoerd. Uiteindelijk naar Assur. Maar het waren de Syriërs die ermee begonnen zijn met die inwoners daar weg te halen. Dat u niet denkt, zoals dikwijls gedacht, oh, in 720, 722 voor onze jaartelling viel Samaria. En toen wat er was in het tienstammenrijk werd weggevoerd naar de Assyrische ballingschap. En dat was het dan. En daar zijn we ze kwijtgeraakt. National Geographic was dat een paar weken terug. Want we weten niet waar ze gebleven zijn, zeiden ze erbij. Dat is een groot misverstand, want de grootste deel van Israël is zelfs is daar aan ontkomen. Dat wil zeggen, een heel groot deel is naar het westen verdwenen via de route die ik nu net zei, via Carthago en wat er verderop ligt. Dat is ook Noordwest-Europa. Gewoon de oude Kelten zijn dat. Maar beter nog, zelfs nog eerder, de Iberiërs. Maar toe maar. Een ander deel is het land uitgevlucht. De enige route die overblijft. Dat is, als je niet scheep kunt gaan, Dan naar het zuiden kun je ook niet. Dan kom je bij Juda terecht en dat is een vijandelijk land. De Joden, dat is vijandelijk land, vijandelijk gebied. Dus dan moet je dan heen naar het noorden en dan moet je dus de Caucasus over. Dat hebben ze ook gedaan. En zo zijn we aan Skieten gekomen. Die in een andere taal Saxen genoemd worden. Maar toen maar weer. Daar hebben we het later wel weer over. Die zijn ook weggetrokken. Dus die mensen zijn allemaal verdwenen. In de loop der tijd. En voor de rest. Ja, wat er achterbleef in het land. Dat werd zo in de loop der tijd bij delen afgevoerd. Niet maar op ene dag. Bovendien, daarvoor waren het veel te veel. Ik weet niet of u het nog weet, maar niet zo heel lang daarvoor. Nou ja, een paar honderd jaar daarvoor. David had geloof ik nog 2,5 miljoen strijdbare mannen in zijn leger. Hè? En wat er uiteindelijk uit Samaria is afgevoerd, dat schijnt 16.000 geweest te zijn. Als het tenminste de spijkertabletten, hoe heet het, spijkerschrifttabletten van Nineveh goed ontcijferd hebben. Ik sta er niet voor in, want ik kan het zelf niet controleren natuurlijk. Maar daar wordt het op vermeld. Dat is niet zoveel wat er over was. Gelijk hebben ze wegwezen. Als de vijand eraan komt. Naar uw schepen. Of ze schepen hadden, ja. Ja, we kennen ze ook als de zeevolken. Ja, dat ging vooraf aan de Feniciërs, de zeevolken. En dat men niet weet wie het zijn, noemt men ze zeevolken. Met een hoofdletter Z geschreven. Zoek hem op internet, zeevolken. In ieder geval de Danaan waren dat. En de Bijbel zegt dat de mannen van Dan, die woonden op schepen. Waren zeevarend. En we kennen ze uit de ongewijde geschiedenis, de Danaan enzovoorts. Nog een paar andere stammen ook, maar daar ga ik nou niet over praten verder. Het gaat om het idee, ze waren zeevarend en ze voeren de hele wereld over, ze waren dus weg. Waarom ook niet? De vijand voerde hen ook af. Die veroverde gebieden, dorpen, steden, namen de inwoners gevangen en namen ze mee, want die konden ze ergens anders wel gebruiken. Hebben ze dat wel eens verteld? Dat de landing in Normandië in de tijd goed gelukt is. Nou, goed gelukt, maar het is wel gelukt. Het bracht toch het eind van de Tweede Wereldoorlog. Althans hier in Europa. Maar de plannen van een, hoe heette die Duitse roker? Adolf heette die. De plannen van die mof. Ik kom uit de tijd, dat heette Duitsers moffen. Dat mag je nou niet meer zeggen, schijnt het. Maar het maakt mij niet uit, ik weet niet beter. Ik heb er ook geen negatieve. Nee. Maar goed, maar die Duitser die was serieus van plan om de Nederlandse bevolking compleet af te voeren. Want hij wilde daar echte, hoe heet dat? Duitsers, hoe heet dat? Echte Duitsers, hoe heet dat? Noemen ze dat? Die kernduitsers, ik weet niet meer wat de term was. Maar die moesten 100% Duits zijn, weet je wel. En die moesten dan hier aan de kust komen wonen om zijn rijk te verdedigen. Daarvoor moesten die Nederlanders, wat toch eigenlijk een zootje was, die Nederlanders. Want het waren, hè? Weet u dat niet? Dat is zo, ja. Je hebt Friese, je hebt Groningers, je hebt Drenthe, je hebt Twente. Oh man, wat heb je een vreemd volk. En dan hebben we het nog niet eens over Brabanders en Zeeuwen en West-Friese. En daartussen heb je de Kennemers nog. Dat is allemaal ander volk. Dat is een verzameling die hier in het putje van Europa aan het eind van al die rivieren is blijven steken. Nee, dat is serieus. Ik zeg het alleen ongelukkig. Maar, anders denkt u dat het wetenschappelijk verantwoord is. Maar goed, het is allemaal deze kant opgekomen en is hier blijven hangen. En dat heeft grote moeite. Eigenlijk pas in de Franse tijd, toen de Fransen hier kwamen via Napoleon, die hebben er een eenheid van gemaakt. Toen werd het ook een koninkrijk en we hadden scha in te halen, dus wij kregen nog een koning, terwijl in de rest van de wereld de koningen weggejaagd werden. Onthoofd en zo. Met name door de Fransen, maar wij kregen juist de koning. Vreemd is dat, hè? Ik vind geschiedenis toch een boeiend vak achteraf. Hadden ze mij het vroeger zomaar verteld, dan was ik zeer geïnteresseerd geweest. Maar toen maar. Maar zo is Nederland tot eenheid geworden. Maar het blijft nog steeds problematisch. Het verschil tussen de Randstad en de omgeving als Emmen enzovoort. Dat is toch, hè? Ik was hier in Emmen in de 50er jaren. Er ging gewoon de fietsverrijden doorheen. Die Hunsrug weg en zo door en zo. Je kon eraf. En dan kon je nog naar de Pool, naar de, hoe heet het, de groenteboer hier.
Sigurd.
Ja. Jazeker. Nou goed. Ik heb hem nog wel meer gekend. Maar toen wel. Dat stelde niet zoveel voor. Maar het was toen al wel, kwam al wel in ontwikkeling toen. En mijn Stadskanaal trouwens ook. Dat kwam eigenlijk omdat die heette Philips, die man. Omdat Philips zich daar werkte. Die ging beeldbuizen maken, geloof ik, in Stadskanaal. Mens, wat een ontploffing was dat toen. In de Stadskanaal. Jongens, kregen ook kabeltelevisie. Net als Slaanderbrug. Maar dat is weer een andere. Maar zoiets. Het is een rare wereld. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Het is niet maar dat jaar toen werden al de Israëlieten afgevoerd. En de Assyrische ballingschap. Echt niet. Ze gingen langzamerhand de hort op. Het Rijk zakte in elkaar. Zoals in Nederland ook. Hele menigten geëmigreerd zijn in diezelfde 50er jaren waar ik het nu over heb. Wegwezen hier uit Europa, want ik kom nooit meer goed. Dat mocht ook van het Koningshuis, zal ik maar zeggen. Ik kreeg geld mee als je ging emigreren. Nu krijg je geld toe als je komt immigreren. Dat is toch zo, of niet dan? Ja. En ik zeg toch niet wat ik liever heb, een van de twee. Daar heb ik het toch niet over. Ik stel alleen vast dat die dingen gebeuren. En je moet begrijpen dat dat in die dagen ook gebeurde. Een volk wat zich vermenigvuldigt, heeft expansie nodig. Dus wat ga je doen? Je gaat scheep naar de onbekende verten enzovoort. Je kriest het ruime sop, het zee gaat uit, ziet u wacht rijke buit. Staat het niet in de bundel? Dat wel, maar niet in deze. Nee, dat klopt. Ja. Nou ja. Maar de Syriërs worden, daarvan wordt gezegd, omdat zij Gilead met ijzeren doswagens hebben gedost. Daarom, kortom, Gilead is ontvolkt geworden door de Syriërs. Ze hebben ze afgevoerd. Dat is het begin geweest. Later is langzamerhand het noorden van Israël, aan de westkant van de Jordaan, dus weggevoerd. Zoals de stammen van Zebulon, Issachar, die in het noorden woonden. Dat is allemaal in fasen gebeurd. Ja, ja. Daarom zal ik een vuur in het huis van Hazael zenden. En dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. Nou, hebben we bij catechisatie niet geleerd wat dit allemaal was. Maar Ben-Hadad was koning van Syrië. En Hazael vermoordde Ben-Hadad. En werd dus ook koning van Syrië en woonde in de paleizen van Ben-Hadad. Maar het idee is dus een oordeel over Syrië en daarmee ook over de koningen. Of de koning van Syrië. Want zo zou je dat dan moeten formuleren. En ik zal de grendel van Damascus verbreken. Dat wil zeggen de verdedigingswerken. Het is niet maar letterlijk de grendel op de poort of zoiets. Maar het is de verdedigingswerken van de stad als zodanig. En ik zal uitroeien de inwoner van Bikayat Aven. En die de scepter houdt uit Bet-Eden, die weten we niet welke plaats dat precies is. Bet-Aven is volgens, voor zover we weten, tegenwoordig Baalbek. Je kan er naartoe als toerist, dan kan je oude stenen bekijken. Ja, dat krijg je dan, hè. Als je geïnteresseerd bent in de oudheid, dan krijg je oude stenen te zien. Die ze voor een deel weer netjes op elkaar gelegd hebben. Van zo ongeveer moet het geweest zijn, maar blijven ruïnes. Baalbek. Dat is legendarisch. Maar het was eigenlijk de religieuze hoofdstad van Syrië in de praktijk. Bikayat Aven heet het hier. Van Bet Eden weten wij niet wat het was, welke plaats. Maar dat schijnt dan ook, of dat blijkt, dan ook een plaats in Syrië te zijn. En samenvattend, en het volk van Syrië zal gevankelijk weggevoerd worden naar Kir, zegt de Heer. En Kir ligt veel verder oostelijk. Dat is in het gebied van, eigenlijk van de Meden, als het er helemaal over gaat. Maar toen maar. Ze zullen weer weggevoerd worden, staat er. Dat is wat later gebeurde, want Syrië werd opgevolgd door Assur. Ik weet niet of ik u dat verteld heb. Als je over Assur, het Assyrische Rijk, leest in de geschiedenisboeken, dan krijg je enige problemen. Het punt is namelijk dat Assyrië al een flinke macht was tegen de dagen, in de dagen van de richteren, tot aan de dagen van David. Maar David heeft de Assyriërs verslagen en zijn eigen rijk uitgebreid tot aan de Eufraat, met invloed over de Eufraat. En wat we dan vinden is dat Assyrië weliswaar niet ondergeschikt gemaakt is officieel aan de troon van David, maar het betekent wel dat daarmee de macht van Assur gebroken was. En als je de geschiedenis van Assur volgt, dan blijkt dat er een periode is dat het Assyrische Rijk ineens van minder invloed schijnt te zijn. Zijn greep op de wereld om zich heen schijnt te verliezen. En pas na een paar eeuwen, een eeuwtje of twee, drie, komt dat weer op. Maar dan weet je precies waar het over gaat. Maar dat vertellen ze niet bij, omdat ze de Bijbel niet als geschiedenisboek willen hebben. Dat betekent dat de macht van Assur beknot is geworden, beperkt is geworden door de heerschappij van David en Salomo. Maar toen daarna het gedonder kwam in Israël, eerst met de scheuring van het rijk en het morele verval enzovoort, kwam de macht van Assur weer op. En die hadden dan eerst van doen met Syrië, want dat ligt dan op de route. En via Syrië komen ze dan terecht in wat wij dan Kanaan noemen. Maar het betekent dat die Assyriërs erop uit waren om de macht van de Feniciërs, die grote wereldse handelsmacht, te breken. En dat is de macht van Israël dus. En daar waar de macht van Israël ineens schrompelde, klom Assyrië weer op. En het resultaat is geweest de totale ondergang van Israël, maar ook van Syrië en ook van de Libanon, dat wil zeggen van Tyrus en Sidon enzovoort. Dat komt hierna, in het volgende gedeelte. Hebben u dat enigszins in de gaten waar we het over hebben? Het zijn dingen die staan niet in je eenvoudige Bijbelcommentaren. Daar wordt gedaan alsof de wereld gaat maar door en daar ergens in heb je een klein dorpje dat we inmiddels goed kennen. En dan, en daar heb je, hè? Herken je dat niet? Nee? Oh. Goed. Maar dan heb je ergens zo'n landje en dat is dan, abusieflijk beschouwen we het als Joods. Maar toen maar weer. Maar het is Israël in elk geval en die doen dan hun eigen ding. Maar de rest daaromheen, ja, dat wordt genegeerd. En we weten niet eens of het wel bestaan heeft. En het is zeker niet zo groot geweest als dat het in de Bijbel staat. Dat wordt natuurlijk zwaar overdreven. Want ja, het is pas veel later geschreven. En toen heeft men het opgeblazen. Want dat kan natuurlijk niet, hè, dat die schepen van Salomo in 3 jaar de wereld rondvoeren. Nou, dat is precies zo lang als Magellaan erover deed. Trouwens, die was voor die tijd overleden toen hij terugkwam. Maar zijn schepen, die deden dat wel. Hebben jullie dat nog? Zo lang duurde het met een zeilschip. Dus dat is nog zo. Want die wind blaast niet harder. Het klimaat verandert wel met de... wind blijft ongeveer... Ze zeggen dat is zwaar overdreven. Hoezo? Omdat wij dat pas in de Renaissance hebben uitgevonden... hoe je met een schip de wereld om moet varen. Kom op, zeg. Dat deden ze 3000 jaar daarvoor ook al. We zijn die kennis kwijtgeraakt. Iemand zei, maar ze hadden toch geen kompas? Hoezo niet? Wie zegt dat ze geen kompas hadden? Hoe hebben ze die piramides gebouwd? Ze hadden toch geen machines? Wie zei dat ze geen machines hebben? Wie heeft dat beweerd? Dat zijn allemaal voorbarige dingen. Heb je wel eens een accu gezien van uit de tijd van Christus? Nee? Van daarvoor zelfs. Ja, je bestaan kunnen gaan bezichtigen ook nog. Apartische accu's. Hoezo geen elektriciteit? Echt wel. Hoe het gebruikt werd... Ja, nog niet voor auto's. Trouwens, u denkt dat ze dat gisteren hebben uitgevonden. Elektrische auto's. Maar de eerste auto's waren elektrisch.
Predikers zegt dat er niks nieuws onder de zon is.
Zo is dat. En het is niet doorgegaan met die auto's toen, want de verlengsnoeren waren niet lang genoeg. Oh ja. Weet ik veel. Wij onderschatten dat. Ik wil niet zeggen dat wij precies weten hoe dat toen ging. Maar wij onderschatten dat. Zij deden dat in elk geval. En daar gaat het om. Ze waren waarschijnlijk ook wat ondernemender dan de meeste van ons. Toch? Ja. Aan de andere kant is er was waarschijnlijk ook wat meer ruimte in de wereld om je te bewegen. Want tegenwoordig kun je nergens meer bewegen zonder dat je een stapel papieren bij je moet hebben. En stempels en vergunningen. Probeer dat maar eens een koe te houden. Een koe, gewoon een koe. Moet eens proberen. Een hele stapel papieren voor hebben en vergunningen en weet ik veel. Ja. Ja, ja. We moeten het hierbij laten. Volgende keer verder. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij hebben uw profetisch woord. Dat u die God bent die woord is en daarom dat u zich bekend maakt ook aan ons. En dat u ook tevoren aankondigt wat u zult gaan doen. Dat hebt u gedaan en dat doet u nog steeds. Wij danken u daarom. Dat wij uw woord hebben als ons kompas in onze levens. Opdat we zouden weten waarheen we onderweg zijn. Als uw kinderen die dit woord, de evangelie, onze zaligheid hebben aanvaard. En daaruit zijn wedergeboren. Dat we als uw kinderen, als uw dienstknechten onderweg zijn naar onze zoonstelling. En daarmee naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken ook dan voor de gelegenheid die we hebben om met elkaar dat woord te openen, ons daarin te verdiepen en daarmee onze hoop en verwachting te stellen op u die gesproken hebt. Daarom ook bevelen we ons bij u aan, zodat wat er ook gebeurt, wij onze hoop en verwachting zouden stellen op u, die ons zulke rijke beloften gedaan hebt en die vast liggen in de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Wees u dan ons nabij, uit de rijkdom van uw genade en op grond van uw beloften. Amen.